Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom allemaal op deze 48e aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We zijn hier in een heel nieuwe setting. De eerste keer niet in onze studio, ook op een plaats die niet altijd zo evident is om opnames te doen. Maar we zijn in de Wezenberg in Antwerpen en we zijn te gast bij de Antwerp Sharks, een onderwater hockeyteam. Welkom in onze podcast en vooral heel hartelijk bedankt, Wim, dat we mochten langskomen, hè. Wim, vertel eens, onderwaterhockey in Antwerpen. Hoe kom je erbij om aan onderwaterhockey te gaan doen?
Gewoon uit verveling met de gewone duikactiviteiten. Nadat ik 10 jaar was aan het lesgeven, ging dat allemaal veel te traag. En dit is veel spannender, leuker. Spelletje.
Ja.
Dat is een driedimensioneel spelletje in water. Je zwemt en je probeert te scoren. En het is veel lichamelijk contact, wat niet mag, maar het gebeurt natuurlijk wel.
Ja, in het spel gebeurt er heel veel. Het blijft een contactsport uiteindelijk ook wel, hè? Of ook
nee? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk mag niks, maar het gebeurt wel.
Oké. Wat heeft u getriggerd om aan onderwaterhockey te doen?
Ik ben hier eigenlijk per ongeluk beland. Ik zocht terug een sport na corona en dan ben ik eens gaan kijken naar de website van de stad en ben ik zo bij de zotste sport die ik heb kunnen vinden terechtgekomen. En ik vond dat... Het is een heel aanstekelijke sport. Het is in het begin heel moeilijk, omdat je heel hard... Je zit met je ademhaling. Het is ook een technische sport en zo. Maar het gaat heel snel veel beter, omdat je alle stukken, elementen worden beter. En dan gaat je heel snel vooruit.
De leercurve, of althans de curve in het echt onderwater hockey gaan beleven, is wel best stijl dan eigenlijk op die manier. Oké, top. Wat was voor u de trigger om aan te sluiten bij de Antwerp Sharks?
Ik ben eerst begonnen hier met een duikcursus bij CVD. En dan, toen dat die cursus gedaan was, deden wij conditieoefeningen. Aha. Redelijk saaie oefeningen. En op het veld naast ons had Wim een hockeyclub opgericht. Aha. En terwijl jij dan die saaie oefeningen aan het doen zei, zie je dan die mannen bezig. En denk je van, dat is eigenlijk ook wel een conditietraining.
Ja, natuurlijk.
Ik wil dat wel eens een keertje meedoen. En ik ben ervan verschoten hoeveel extra dimensies dat deze sport heeft. Dus er komen eigenlijk 2 extra dimensies bij. Dus het 3D-effect van dat ze ook langs boven kunnen komen. En je hebt eigenlijk 2 velden. Dus een veld op de bodem waar het gespeeld wordt. Maar ook boven heb je een extra veld waar dat de mensen in positie zwemmen. En dan, daarnaast heb je dan ook de tijdsdimensie die dat er extra bij komt. Dus je kunt beneden in positie gaan liggen. Maar je moet ook rekening houden, je kunt daar niet eeuwig blijven liggen. Dus je moet de timing juist
hebben. Dat zijn de gelukszakken. Ja. Die daar eeuwig blijven liggen.
Je moet de timing juist hebben eigenlijk om op de juiste moment daar te gaan liggen. Uh-huh. Dat je zo snel mogelijk daar een pas kunt krijgen of je domein kunt bezetten. Om dan daarna terug naar boven te gaan.
Ja. Zo'n wedstrijden, hoe lang duren die? Ik bedoel, je zegt timing. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Op het Belgisch kampioenschap is dat meestal 2 keer rond de 10 minuten ongeveer. Mm-hmm. Als je op hoog niveau gaat, dus Europees kampioenschap, wereldkampioenschap en zo, is het 2 keer een kwartier.
Okay.
Dat is meer dan genoeg.
Wim, een standaard training hier bij jullie. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Ik durf veel nadruk leggen op conditie. Dus de beste ploegen in België zijn ook de ploegen met de beste conditie. Ja. Dat is wel zo. Dus eigenlijk moet je heel veel zwemmen, afgewisseld met heel veel duiken. Up, down, heel veel snelheid halen. En dan het stick-puck gevoel moet je trainen door met die stick, die puck voor te duwen over de, duwen over de bodem en dan alle mogelijke bewegingen doen om ja. tegenstrevers te ontwijken of te passeren.
Het, is het lijkt me inderdaad een sport waar dat best wel wat conditie bij komt kijken. Ik ben zelf duiker. Is het een voordeel om als duiker zijnde de stap naar onderwaterhockey te zetten of is dat niet per se nodig?
Dat is niet echt nodig. Dus nee. Op zich is het een voordeel dat je wel al met zwemvliezen kan duiken, dat je gewend bent om je adem in te houden en zo. Maar eigenlijk kan iedereen het. Het is gewoon ja. een kwestie van winnen aan die prikkel van ik kan nog verder, terwijl je denkt van ik ja. heb lucht nodig. En voor de rest is het...
Het is meegepakt ja. dat je kan snorkelen.
Ja. Okay. Ja.
Dat is altijd gemakkelijk.
Maar jullie werken niet met een snorkel, of wel ook?
Jawel,
ja,
wel.
Ja, ja, okay. Ja, snorkel.
Dat is heel belangrijk.
Dat in positie brengen ja. gebeurt aan de oppervlakte dan ja. eigenlijk. En dan gaan jullie naar de bodem.
Ja, en daar is de snorkel eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dat je dus, ja, ja. terwijl dat je boven recupereert voor je lucht te verversen, dat je ondertussen met die snorkel dan toch nog kan ademen en tegelijkertijd
het
spel kan volgen. Aha. En je weet naar waar je moet zwemmen.
Ah, oké, op die manier. En vandaar dus die twee of die driedimensionele ja. actie ja, dat je hebt op de bodem, aan de oppervlakte en daartussen dan eigenlijk. Hè? Want ja. je hebt altijd mensen die dat effectief van daar, naar positie gaan en dergelijke. Dus dat moet je eigenlijk ook op in doog houden.
We proberen wel zoveel mogelijk ofwel van boven te zijn, zodat je kunt ademen, ofwel ja. beneden te zijn, dat je kunt meespelen.
Ja.
Want als je er ergens tussen hangt,
is tijd verloren eigenlijk.
Is een beetje tijd verloren en dan ben je lucht aan het verbruiken die dat je niet moet verbruiken eigenlijk.
Ja, klopt, inderdaad, inderdaad. Qua uitrusting, ik zie hier van alles in die bakken liggen. Ik zie heel bijna futuristische dingen liggen. Dus wat hebben we zo allemaal nodig om onderwaterhockey te doen?
Stick.
We hebben daar een stick.
Het belangrijkste zijn dus onze sticks, waarmee dat we dus met de puck spelen.
Ja, ja, ja.
Om onze handen te beschermen van zowel de bodem, de puck, als andere sticks, doen wij een handschoen aan.
En dat is eigenlijk gewoon puur om de tegenstander die per ongeluk op uw hand zou
bijvoorbeeld,
slaan bij
maar
een duel.
Dus de bodem van het zwembad, is ook, dat zijn tegeltjes.
Ja.
Dus als je daar gaat overwrijven met je knogels,
ook al.
Gaat dat
ja,
ook pijn doen.
Ja, 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 tuurlijk.
Dus,
ja.
Het, is
ja.
daar.
Het is dus eigenlijk voor veel
voor de veiligheid,
zaken
ja.
wel nuttig
ook
om een handschoen te
de
dragen.
De caps zijn ook voor de veiligheid van je oren. Vooral als je er een vin of zo zou tegenkrijgen. Ja. Zoals ja. dat je bij waterpolo... Allee, het zijn, eigenlijk,
zijn dat dezelfde soort
ja.
van?
Ja, dat is
exact hetzelfde eigenlijk.
Exact hetzelfde.
Ja.
Hetzelfde.
Ja. Ja. Maar dat, jij kunt wel perfect horen. Ah, ja, want
ja,
jij hoort mij natuurlijk.
Daar
zit dat gaatje in. Ja,
ja.
Okay. En dat hindert niet om klaren of iets
niks.
Te doen? Het klaren, dat hindert
nee,
daar
nee,
niet
nee,
mee?
Nee.
Dat is er specifiek eigenlijk voor voorzien op die manier.
Dat moeten we eigenlijk nog doen, dat klaren. Maar alles gaat zo snel dat de meesten daar geen aandacht meer aan besteden aan het klaren. Dus gewoon naar beneden en terug naar boven, naar beneden en naar boven.
Ja. Het is ook meestal niet zo diep. Wij gaan maar tot 2,5 meter. Als je echt een diep veld hebt, dan is 3 meter.
Dan zou je moeten klaren.
Zit dat ook een stukje waarschijnlijk mee in de training om het klaren, de klaartechniek eigenlijk bijna een automatisme te gaan zijn.
Ja.
Dus we leren in de duiken ook altijd dat zelfs klaren vanaf een halve meter echt wel nodig is.
Voelt bij jullie,
je voelt het niet, maar jullie zijn zodanig getraind dat dat eigenlijk bijna automatisch gebeurt. In feite toch nog wel een belangrijk aspect daarin. Hè. We hebben de puck gehad, we hebben de handschoen hier gehad. Ik zie hier nog van alles liggen.
De duikbril?
De duikbril, uiteraard, want anders zien we niks onder water.
Bij de duikbril is het redelijk belangrijk dat je 2 aparte glazen hebt.
Ja.
Dat is voor de stevigheid van de bril.
Één deel.
Geen één deel.
Verboden.
Okay.
Nee,
ja, dat is verboden. Dus het mag geen doorlopend glas zijn. Het moet effectief 2 aparte glazen zijn.
Klopt.
Ja, okay.
En dan uiteraard hadden we het er net al over. De snorkel.
Ja.
En dan uiteraard, wij zwemmen met vinnen om onder water iets sneller te kunnen bewegen.
Ja, ja, ja. En dan zie ik hier ook nog zoiets liggen, Silence of the Lamp-achtig iets.
Dat zijn oude caps.
Want ik heb ook wel in mijn voorbereiding gezien dat er inderdaad ook wel snorkels zijn, waarbij dat een soort van mondstuk is.
Op hoog niveau is dat ook nodig.
Ja,
op hoog niveau.
Ik heb al van Wim daarnet ook al gehoord, die puk, zoals we hem hier hebben liggen, die weegt, wat was het, 1,5 kilo?
1,3.
Of 1,3 om exact te zijn, voilà. Ja, dat komt wel aan, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe krijg je daar snelheid? Krijg je daar effectief die snelheid in onder water, Wim?
Ja, dat gaat wel. Dus En bijvoorbeeld Thomas is daar een krak in shottechniek. Uh-huh. Dat zijn dus wel flicks of shots die rond de 2-3 meter ver kunnen gaan.
Okay.
En dus we passeren naar elkaar ook. We gaan niet gewoon die puck aan elkaar doorgeven. Er worden wel degelijk passen gegeven.
En passen als zijnde die over de bodem schuiven?
Nee, je vliegt dus door de lucht. Dat zal je straks kunnen filmen.
Oké, top. Ja,
door het water.
Dus dat is een speciale techniek dat wij daarvoor gebruiken om eigenlijk de puck van de grond te krijgen. Dat we kunnen afsmijten van onze stick. Zodat hij er eigenlijk afrolt.
Ah, okay. dat je eigenlijk een soort van...
Kunt smijten.
Dat is een zweepslag.
Ja, exact.
Zoals bij een zweep.
Een soort van torsbeweging dat je eigenlijk kracht meegeeft aan je puk.
Dat is ook de reden waarom dat die puk zo zwaar is. Dus aan de ene kant, als je snel vooruit zwemt, mag die niet over je stick komen.
Ah, ja.
Dus die moet tegen de grond blijven. Daarvoor is die zo zwaar. Mm-hmm. Maar dat is ook de tweede reden. Is dus voor de shots. Dus je gaat eigenlijk de wrijving maken met de puk door te duwen. Je gaat die liften met een hefbeweging. Aha. En dan ga je met een sweepbeweging puk heel even heel veel snelheid geven vanuit de pols.
Ja.
En het is het gewicht van die puk dat zijn eigen door de weerstand van het water trekt. Waardoor dat die effectief wel enkele meters kan...
En snelheid maakt op die manier.
Kan afleggen. Ja.
En dus de haakvorm is natuurlijk ook gemaakt
met de micro,
om rond te haken.
Ah ja, klopt. Ja. Om hem bij u te houden op die moment.
Om hem bij u te houden en om hem rond te
afschermen, draaien. Afnemen, afpakken en zo.
Dus eigenlijk, er zijn effectief twee kanten aan de puk.
Alle kanten worden gebruikt.
Ja, ik wil ook zeggen dat een rechtse puk geen links... Een rechtse stick is niet hetzelfde als een linkse stick. Die zijn anders afgeschuind.
Dus vooraan is er een kleine helling. Dat is
om die tukus te kunnen pakken.
Inderdaad, omhoog te kunnen liften.
Wat materiaal is dat gemaakt, zo'n puk?
De puk is een kern is, van lood met een plastic. Allee, verschillende
plastic. En de stick bedoel ik eigenlijk ook?
De sticks, je hebt verschillende soorten. Je hebt, harde en zachte sticks. De harde sticks hebben meestal fysieke groeven in de rand om frictie te maken. En de zachte hebben een soort van rubberen oppervlakte om ook genoeg wrijving te creëren met de puk.
Dat kan van allerlei materiaal zijn. Het belangrijkste is dat... De stick oftewel drijft, horizontaal drijft, oftewel langzaam horizontaal naar beneden gaat. Dus een metalen stick mag bijvoorbeeld niet, omdat die te veel zou wegen. En dat is te gevaarlijk.
Heeft het ook gevaar toe, maar heeft het ook mee gemakkelijkheid, zal ik maar zeggen, dat het een stick is die een klein beetje neutraal is of een klein beetje negatief is? Of niet te veel negatief is, maar zo... Heeft dat er ook mee te maken? Is het puur voor de veiligheid dat ze dat doen?
Nee, ik denk vooral voor de veiligheid.
Een stick moet goede grip geven op je puk. Ja. Goede grip, dat is het belangrijkste.
De groeven zijn eigenlijk eerder dan voor de grip. En voor de rest is het puur veiligheid. Het moet dat één enkel materiaal bestaan.
Voor de sticks zijn er ook heel veel verschillende modellen en soorten en groottes. Ja. En je hebt ermee iets meer een hoek in. Je hebt er die iets breder zijn en dan afhankelijk van de persoon is dat een beetje voorkeur. En ook bepaalde mensen spelen op bepaalde posities. Uh-huh. Waar dat je dan liever een bredere stick wilt of een smallere stick, afhankelijk van welke staat.
Die posities, is dat zoals bij voetbal? Ik ken van voetbal niks, maar ik ken wel rechts achter en dergelijke.
Ongeveer.
Dat is eigenlijk een beetje... Want jullie spelen eigenlijk met maximum 6 mensen in de wedstrijd zitten. En jullie eigenlijk dan 4 mensen die dat eigenlijk
wisselen.
En op basis van wat gebeuren die wissels dan? Vermoeidheid?
Meestal is het op vermoeidheid.
Ja.
Bij de meeste ploegen heb je de aanvallers, de fronts. Meestal wisselen die gewoon, elk punt wordt er gewisseld. Zodat die moeten in het begin om ter snelste naar de puk.
Ja.
Dus dan gaan die keihard sprinten. Dus dan wil je liefst dat dan verse mensen zijn die dat elke keer kunnen doen.
Ja.
Maar voor de rest...
En er staat geen limiet op hoeveel keren dat je wisselt in principe.
Ook tijdens het spel mag er zoveel geruild worden.
Vanuit de wisselzone.
En de wisselzone is dan?
Dat is een van de hoeken.
Dus je moet dan effectief...
En dan moet De vertrekkende speler moet aangekomen zijn en dan mag de binnenkomende speler vertrekken.
Dat snap ik, dat er eigenlijk op een gegeven moment toch niet een man te veel op het terrein is.
En het scheidsrechtersysteem, er zitten dus twee natte scheidsrechters in het water. Ja. Die bekijken het spel, die doen een teken, ze blazen een fout af. De droge scheidsrechter die herhaalt dat met een signaal onder water, een elektronisch signaal.
Uh-huh.
Het soort fout wordt getoond, aangeduid en dan wordt er dus een vrije puk gegeven... voor één
degene
of andere
die het verdient heeft.
Dat zal je straks zien als je het spel volgt.
Ja, ik ben heel benieuwd. Zoals je zegt, ik ga mee het spel volgen.
Doe een brilletje aan en begint eraan.
Voilà, ik nodig al onze luisteraars die niet naar YouTube kijken, dan ook wel uit om eens naar YouTube te gaan kijken. Want daar gaan inderdaad de beelden op te bekijken zijn van een wedstrijd, hoe dat in zijn werk gaat. We gaan jullie niet langer ophouden. Ik had beloofd een klein kwartiertje in aanvang. We gaan straks kunnen we nog rustig doorpraten over deze toch wel bijzondere sport. Maar ik ga jullie vooral nu laten genieten van jullie sport. En ik ga meekijken en ik ben heel benieuwd naar het spektakel.
De Polygon Seahorse Podcast.
De start ga ik gewoon afnemen. Hè?
We hebben een teamindeling. Blauw! Wit naar de overkant.
Jongens, ready, go.
Ja, even wachten. Go. Goed. We waren een paar keer vandaan. We zijn goed bezig.
Go.
Polygon Seahorse Podcast.
We zijn ondertussen in de kelder van de Wezenberg terechtgekomen. Dat is jullie ruimte waar jullie na de training iets komen nuttigen, een drankje en een hapje. Ik heb de training mogen volgen. Best een pittige beleving, zal ik maar zeggen, want het ging echt waanzinnig snel. Soms te snel voor te kunnen volgen, om te filmen. Ik was wel best onder de indruk eigenlijk van de sport. Zoals ik zeg, hoe snel dat jullie onder water in de actie gaan. Maar naar spelregels toe, daar ben ik toch wel best nog benieuwd naar. Want ja, voor iemand die er niks van kent, is het eigenlijk één grote chaos. Maar er zal wel behoorlijk wat regeltjes aan verbonden zijn, Thomas. Kun je er iets over vertellen nog?
Ja, dus het wordt door met twee teams gespeeld. Mm-hmm. Een team bestaat uit 10 man, waarvan dat er 6 kunnen spelen en dan 4 wisselspelers zijn. Uh-huh. Bij de start van het spel ligt de puck centraal in het veld en starten de spelers aan de goals tegen de muur. Mm-hmm. Zodra het signaal afgaat, dan sprinten die centraal naar die puck. En dan begint het spel eigenlijk. Het team werkt meestal met positiespel. Dus hoe dat wij spelen is met 2 fronts, een center, 2 wings en een goalie. Die houden ongeveer de positie. De goalie die speelt ook mee. Dus die gaat niet heel de tijd in de goal liggen. Je kunt ook niet
dat
zo oneindig...
Dat is de keeper, om het zo te zeggen?
Ja,
of,
de laatste man, zegt.
De laatste man, oké.
Een keeper bestaat eigenlijk niet, want mm-hmm. die kan niet oneindig lang beneden blijven. Mm-hmm. Dat heeft niet veel nut. In het begin gaan de fronts dus sprinten voor die puck. Die proberen dan die puck zijwaarts te spelen meestal en dan schuin te vorderen naar voren. De wing die gaat dan proberen iets meer naar voren op te schuiven en dan een pas te ontvangen van die fronts. En dan heb je de center die dat daar kort op volgt. Ja. Zowel moesten de andere fronts sneller zijn, doorbreken of zo, kan die opvangen. En dan met snorkelsets heb je dan aan. Dus zwembliezen, duikbril, snorkel. En een klein stikje, dat moet... die mag maximum 30 centimeter lang zijn. Mm-hmm. Zo lang is het trouwens ook niet handig, want dan heb je te veel weerstand in het water. Je
wilt
een
korte,
dunne stick hebben voor snelle bewegingen te mm-hmm. kunnen maken. En dan is het eigenlijk op dribbelen en tactiek, inzicht eigenlijk proberen de andere spelers voorbij te spelen en richting de goal te spelen.
Het is een teamsport uiteindelijk, hè?
Ja.
In andere niet-onderwatersporten, zal ik het even zo noemen, wordt er uiteraard gecommuniceerd onder de teamleden tijdens een wedstrijd. Alexander, hoe gaat dat onder water dan in zijn werk?
Dat is heel moeilijk, hè, want we kunnen niet met elkaar praten. Dus het is heel belangrijk om van tevoren goede afspraken te maken. Hè? Dus waar iemand hoort te liggen, dat je ziet dat je daar bent en daar bent. Je kan op zich nog wel signalen geven onder water, hè? Van wijzen van ga daar naartoe om die dingen te zijn. Wat ook nog wel werkt is bijvoorbeeld met je stick op de bodem kloppen. Als een soort signaal geven van om te laten horen, daar ben je.
Ja, ja, ja.
Dan kan iemand horen, er is iemand in de buurt. Het is heel moeilijk om te horen waar dat precies is. En in noodgevallen kun je ook nog heel hard door je snorkel roepen. En dan,
ja,
het geeft een heel raar geluid. Maar dan weet je in ieder geval dat er iets is en dat je moet kijken. Ja.
Ja, ja. Uiteraard zijn er ook wel regels rond fouten die dat je kan maken als speler onder water, Bas. Wat zijn zo de zaken waar dat je wordt op afgerekend, waar dat de scheidsrechter op gaat fluiten? En fluiten is dan ook wel in die zin dat het met een ander... Ja, fluiten onder water gaan niet natuurlijk. Dus op een of andere manier wordt er dan aangegeven dat er een fout begaan is. Hoe gaat dat in zijn werk?
Er zijn verschillende fouten. Hè. Je kan bijvoorbeeld je kan de puck spelen met je hand in plaats van met de stick. Dat mag niet. Je mag je vrije hand niet gebruiken om iemand weg te houden bij de puck.
Mm-hmm.
Je mag ook niet, als je niet zelf de puck speelt, in de weg gaan liggen, zodat iemand niet bij de puck kan komen.
Mm-hmm.
En de puck kan ook uit het spel gespeeld worden. Dan is het een uit en dan wordt het spel ook stilgelegd.
Mm-hmm.
Okay. Dat zijn de belangrijkste fouten, denk ik.
En als er een fout begaan wordt, wat is dan de procedure? Dus de scheidsrechter geeft aan dat er een fout gedaan is en wat moeten de spelers dan doen?
Meestal is dat een vrije puck en dan wordt de puck neergelegd op de plek waar de fout gebeurd is. Dan moet de partij die een fout was, die moet 3 meter afstand houden van de puck. Die moet daar wachten. Op een gegeven moment geeft de scheidsrechter het signaal, dan gaan we naar beneden. Mm-hmm. En de partij die fout was, die mag pas vorderen voorbij die 3-meter-lijn op het moment dat de andere partij de puck heeft aangeraakt.
Ah, ja.
Dus
ja,
die gaan naar beneden, die pakken de puck en op dat moment mogen we weer aan het spel deelnemen. Ja. Dus dat is een vrije puck.
Ja. En de uitleg duurt heel lang, om het zo te zeggen, maar het gaat waanzinnig snel, hè, uiteindelijk. Hè. Het is eigenlijk best wel, denk ik, heel veel fysiek hebben. Maar wat ik ook gehoord heb, Thomas, is het vooral eigenlijk zorgen dat je vooral heel strategisch denkt, in die zin van dat je voor jezelf ook behoorlijk qua rusttijd kan ingaan bouwen. Hoe doe je dat?
Dus efficiëntie is eigenlijk nog belangrijker dan conditie om het spel te winnen. Dus je kan ergens beneden gaan liggen, daar heel lang liggen, heel snel zwemmen, maar als je naar de verkeerde posities bent, als je veel te vroeg naar beneden gaat, dan verbruik je lucht die je niet nuttig gebruikt.
Ja.
Tegenover als je kan zien van oké, daar is een gat dat gedekt wordt, daar moet ik nog niet naar beneden gaan, dan kan je even wachten, recupereren, waardoor je minder snel vermoeid gaat geraken. En dan op het juiste moment naar beneden gaan om oftewel aangespeeld te worden, oftewel een gat te dekken.
Ja. Als ik dan er zo bij zwem, er straks tijdens jullie wedstrijd, het is heel groot. Allee, voor mij is het in mijn beleving chaos. Gebeuren er ongevallen tijdens jullie sport, Alexander?
Op zich valt dat heel erg mee. Het is een vrij veilige sport. Je zit op zich wel heel dicht bij elkaar. Hè?
Ja.
Want als wij een goede pas geven met een puck, dan is dat 3 meter ver. Dus dat betekent dat die medespeler die ligt 3 meter. Dus je zit bij elkaar. Maar doordat je in het water zit, dat dempt eigenlijk. Hè? Dus je kan nooit zo hard tegen iemand aankomen als bijvoorbeeld bij voetbal.
Nee, nee.
Ook het reglement helpt mee, hè? Want er mag vrij veel niet. Het betekent wel dat je ook voor een deel zelf moet opletten. Hè, van voornamelijk als er bijvoorbeeld iemand met een puck net voor je draait, dan weet je dat er ook benen gaan komen. En dan moet je daar even toch rekening mee houden dat je daar niet je hoofd voor houdt. Dan doet
eigenlijk,
dat
pijn. Het ergste dat je eigenlijk meemaakt zijn blauwe plekken.
Die blauwe plekken van voeten en benen en knieën die je dan in je zij krijgt bijvoorbeeld.
Ja, knieën niet zo, maar soms een elleboog of zo. Een heel eventueel, zoals Alexander net zei, mee draaien.
Ja.
Als ik erover vertel, dan hoor ik de mensen altijd zeggen van oh nee, ik zou vergeten ademen en zo. Maar ik heb nooit geweten dat er iemand is flauwgevallen. Dat gebeurt echt niet.
Nee. Die handschoen die jullie dragen, we hebben het straks in het eerste gesprekje voor jullie training er ook al eventjes over gehad. Als ik het dan ook zo zie, als jullie bezig zijn, ja, die is echt terecht wel nodig. Hè? Bas, waarvoor dient de handschoen juist?
Ja, dus die handschoen is een handschoen met siliconen pads erop, hè? Eigenlijk aan de vingers en aan de bovenkant. En de voornaamste reden dat we die handschoen dragen is dat als je de puk aan het vorderen bent over de bodem, en je eigenlijk met je knokkels over de bodem van het zwembad glijdt. En als je dat niet zou doen, dan liggen je vingers open aan het einde van het spel. Plus dat er natuurlijk een puk of een stik tegenaan kan komen. Dat is ook wel een reden. Maar dat schuren daar, over de bodem is wel
de meest... De blessures die je zou kunnen oplopen, zijn dan voornamelijk denk ik aan de hand dat meestal gebeurt dan. Of zou kunnen gebeuren. Of is dat ook niet zo eigenlijk niet een risico?
Eventueel de pols af en toe, maar eigenlijk valt het heel goed mee.
Ja, oké. Right.
Het gevaarlijkste is denk ik eigenlijk een puk in je gezicht. Hè. Dat is ook gevaarlijk spel. Dat mag ook niet. Je mag niet op iemands gezicht spelen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het wel eens bij vergissing kan gebeuren, denk ik, in de actie. Ja. Kan het wel gebeuren uiteraard. Ja. Hè.
Ja. Dat is een zeer zware fout die je dan begaat. Ja. Dus als je competitie speelt en je speelt de puk tegen iemand zijn hoofd, dan word je direct uit het water gezet voor 2 minuten. Moest je nog eens een fout van die categorie maken, is het 5 minuten en daarna definitieve uitsluiting. Eigenlijk wordt dat ten allen tijde echt vermeden.
Ja, oké, op die manier. Nu, heel veel hockey- of onderwaterhockeyploegen in België zijn er niet, heb ik begrepen op dit moment. Ik dacht een tiental had ik begrepen dat er in België momenteel zijn. Hoe organiseren jullie dan de competitie onderling met die 10 ploegen samen?
Ja, het Belgisch kampioenschap dat wordt georganiseerd door eigenlijk de teams samen, die dan onder de Vlaamse en Waalse Duikfederatie vallen. Mm-hmm. Dat wordt hier gehouden in de Wezenberg in Antwerpen. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk een heel goed geschikt zwembad is voor onderwaterhockey. Mm-hmm. Dus er zijn 5 zondagen in een jaar, 5 zondagmiddagen. En dan komen de verschillende teams van België naar hier toe om te spelen en daar wedstrijden te houden. Typisch is dan een systeem met voorrondes, waarbij ieder team tegen elkaar speelt. En dan gaan we daarna een soort definitieve ronde, waarbij de beste teams tegen elkaar spelen. En dan de tweede klasse.
Ja, cool. Alright. En op internationaal niveau, hoe zit het daar? Want het is niet echt zo'n grote en bekende sport, maar...
Het wordt over heel de wereld gespeeld. Mm-hmm. Ik weet dat er een Europees kampioenschap is. Mm-hmm. Er zijn ook af en toe gewoon internationale kleine competities. Bijvoorbeeld in Tsjechië heb je de Bud Pig Cup. Dan komen daar een aantal clubs naartoe. Dat zijn zowel... de nationale ploegen die dat er naartoe gaan, als Nederland. In Nederland is het een grotere sport. Mm-hmm. Die dat soms wel gewoon een stadsploeg sturen. En die dat dan ook wel goede resultaten halen.
Ja.
Er is ook een wereldkampioenschap. Dat wordt ook jaarlijks gedaan. Het is wel knap. Enkele landen die dat daar bijvoorbeeld heel veel in meedoen zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Colombia... Noem maar op. En dan Nederland, Frankrijk, Spanje.
Maar het is geen Olympische sport. Of het wordt niet echt op professioneel of hoog niveau gedaan eigenlijk op dit moment.
Het heeft ooit een nominatie gehad voor een demonstratiesport te zijn. Het probleem is dat er qua supporteren is er heel weinig mogelijkheid. Want iedereen zit in het water. Ja. Je kan niet roepen en zo.
Nee, het is effectief. En... Het gebeurt allemaal onder water. Hè. Ik heb er een stukje ook boven water mee aan het volgen geweest. Ja, de actie gebeurt wel onder water. En boven water is het alleen maar lucht komen happen, bij manier van spreken. En dat ziet dat je ziet eigenlijk.
Ja, hè. Inderdaad. En dan de tweede moeilijkheid is het filmen. Dus dan moet je eigenlijk al met duikers van aan de zijkant gaan filmen. Dat die niet in de weg zwemmen van de mensen. En van die afstand, als je dan kijkt, dan zie je eigenlijk gewoon heel een weinig mensenmassa die dat daar zit te zwemmen. En er zwemt ook altijd iemand voor die puk.
Ja.
Omdat er zoveel mensen op een kleine volume aan te spelen zijn. Waardoor dat je eigenlijk die puk bijna niet ziet. Je ziet er een aantal mensen zwemmen. En dan ineens zwemt er iemand even weg met die puk. En dan zit daar terug een hele hoop volk rond. Ja. Waardoor het helemaal niet appetijtelijk is om naar te kijken.
Ja, klopt. Nee, dat is ook hetgeen wat ik gezien heb. Het gaat ook waanzinnig snel, zoals ik daarnet ook al zei. En het is een mensenmassa die daar...
Het is geen toeschouwersport.
Het is geen toeschouwersport, dat is wel heel duidelijk. Hè. Nu, jullie doen het wel met heel veel passie. Dus ik vraag me eigenlijk ook af, de moment dat jullie het onderwaterhockey... gaan doen zijn, heeft dat ook een beetje jullie leven veranderd of een invloed gehad op jullie manier van leven? Is het een way of life geworden? Wat?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ja? Natuurlijk is dat... ja, bedoel, het is, ik doe het heel graag en ik kom hier graag.
Ja, want jij komt uit Nederland. Ja. Jij komt dan ja, echt speciaal vanuit Nederland naar
ja,
Antwerpen.
Ja, ik heb lang in Antwerpen gewoond. En okay. Toen speelde ik hier elke week. Of we hebben ook wel soms twee keer per week gespeeld. Nu ben ik verhuisd naar Nederland. Maar ik probeer nog zo regelmatig mogelijk te komen. Dat lukt niet altijd. Nee. Maar ik vind het leuk genoeg om ervoor terug te komen.
Ja, ja. Dat is echt genoeg. Hè, dat het dan ja. Toch een stuk van een bepaalde passie geworden is ergens. Hè, dat ja. Je dat echt wel...
Het is gewoon een hele leuke manier om wat aan je conditie te blijven doen. Ja, ja. Leuke teamsport, een leuk spel. Ja. Spannend, zit veel actie in en het is flink vermoeiend. Dus het is,
snap ik.
Drijft je wel tot het uiterste daarin. Ja.
En voor jou hetzelfde, Alexander? Jij bent ook
inderdaad. Ja, het was begonnen voor mij als een manier om wat aan mijn conditie te doen. Hè, want ik sportte daarvoor niet. En baantjes zwemmen vond ik te saai. Ja. En ja, nu is dat goed. Hè, dat als ik de trein moet halen, dan is dat nooit meer een probleem. Als ik een sprintje moet doen.
Ja, absoluut. En voor u, Thomas?
Ja, ik vind het... een fantastische sport. De adrenaline die daar vrijkomt van je pakt de puck af, je probeert die af te schermen en zo. En dan uiteindelijk toch de tegenstander te slim af te zijn, waardoor je kan doorbreken of een pas nog net kan geven. Ja. Dat geeft heel veel voldoening uiteindelijk. Ja. Ja, en voor de rest, de conditie is er dan wel.
Ja, kan ik me even voorstellen.
Toch wel.
Ja. En het is een leuke bende, hè. Jullie, het is een leuke club. Ik denk dat dat ook wel heel veel ermee te maken heeft dat iedereen elke keer graag naar de training komt om te spelen en elkaar te ontmoeten. Moesten mensen nu geïnteresseerd zijn van na deze aflevering te beluisteren wat we bekeken hebben en zeggen van onderwaterhockey, ik wil dat wel eens proberen. Doen jullie zulke momenten dat mensen kunnen eens komen proberen of testen of zijn mensen altijd welkom om eens te komen proberen?
Ze zijn altijd welkom.
Altijd welkom, ja.
Eigenlijk hoeven ze maar een mail te sturen naar cvdduikclub.be, denk ik.
Ja.
Dat ga ik ze nog eens nahoren.
Ik zal het opzoeken en ik zal het in beeld brengen. Dan zijn we zeker dat het de juiste ding is.
En dan kunnen ze 3 keer gratis komen proberen. Ze krijgen het materiaal en zo allemaal te lenen. En dan kunnen ze kijken of het iets voor hen is of niet.
Ja, top. Helemaal goed. We gaan ook de Facebookpagina, want dat is eigenlijk het belangrijkste kanaal waar we dat jullie communiceren. Zullen we zeker ook mee in de show notes zetten van onze aflevering. Dus mensen die interesse hebben in onderwaterhockey bij de Antwerp Sharks, die kunnen gaan kijken op de Facebookpagina of een mailtje sturen naar het e-mailadres dat we nu in beeld gaan laten komen. Die ook op onze website zal staan. Ik wil je dan nog, om af te sluiten, heel hartelijk bedanken. En vooral Wim die daarachter nog staat, die mij de kans gegeven heeft om bij jullie langs te mogen komen om eens te kijken wat het onderwaterhockey is. En dan wens ik jullie heel veel plezier nog de komende jaren, maanden, weken met deze fantastische actieve sport. Hè.
Dank u wel.
Dank u.
Polygon Seahorse Podcast.